Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Dit is een BNR-podcast.
Hartelijk welkom bij De Technoloog. Het is aflevering nummer 383 en ik zeg welkom tegen Mark Beekhuis.
Hallo Herbert.
Leuk dat je er bent.
Zeker.
Ben is er niet, jij bent er wel, dat is mooi. En meestal nemen we dan ook de gelegenheid te baat om het te gaan hebben over onderwerpen in de sfeer van energie.
En ook vandaag, we gaan het hebben over elektrische auto's en energie.
Ja, en dat doen we met Auke Hoekstra. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Was hier al 1 keer eerder als onderzoeker verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. Houdt zich bezig met elektrische auto's en de transitie naar duurzame energie.
Klopt helemaal.
Ja. Voor we verder gaan, het volgende. De mogelijkheden die digitalisering met zich meebrengt zijn exponentieel gegroeid, maar ook de uitdagingen zijn toegenomen. Voor je het weet verlies je de controle over je bedrijfsinformatie met verhoogde risico's op gebied van cybersecurity en compliance. OneXillium helpt MKB-bedrijven bij het implementeren van een ISO 27001 gedreven beleid om het volwassenheidsniveau, security maturity, te verhogen. Ben je benieuwd naar jouw kennis rond cybersecurity? Test het nu op OneXillium.nl. OneXillium.nl, de partner voor het veilig inrichten van digitale processen. Ziezo. En dan nu de inspiratie. Ja.
Ziezo.
De inspiratie, de aanleiding voor waar we vandaag voor bij elkaar zitten. Er was een uiting op Twitter over hoe elektrische en fossiele auto's energie gebruiken, Auke.
Ja.
Iedereen heeft wel een vaag gevoel dat elektrische auto's goedkoper zijn in het gebruik. Hè. Ze hebben wat lagere brandstofkosten bijvoorbeeld en minder onderhoud trouwens ook. En hier zag je een grafiek dat zei fossiele auto's gooien 80% van de energieinhoud van hun brandstof sowieso weg als warmte.
Ja, dat klopt dan ongeveer.
En elektrische auto's verspillen maar 1/3. En bovendien gebruiken ze van de overige 67%, stond daar allemaal, nog eens een keertje een deel dubbel, waardoor ze uitkomen op eigenlijk 80% nuttig in plaats van 80% verlies.
Ja, ja.
Nou, dat vond ik heel opzienbarend, maar het leverde ook allerlei vragen op bij mij.
En het klopt dus kennelijk.
Maar, het klopt als een bus. Ja. Ja, die cijfers herken ik wel ongeveer. Hangt ook een beetje van de auto af.
Weer en van allerlei omstandigheden waarschijnlijk.
Ja, het is heel leuk om te zien dat die efficiëntie nog steeds toeneemt. Dus,
elektrische auto's,
ja. Ja.
Waarom zijn elektrische auto's zo energiezuinig? Want dat is eigenlijk wat er de consequentie hiervan is.
Ja, precies. En het is eigenlijk heel simpel. Een elektromotor, waar je met magneetvelden, zal maar zeggen, gebruikt om een draaiing te veroorzaken. Ja. Dat kan waanzinnig efficiënt. Er zijn motoren die zijn 98% efficiënt. Dus echt...
De elektrische energie die erin gaat is dan bijna gelijk aan de bewegingsenergie die eruit komt.
Exact.
Ja.
Ja. En als je gewoon een brandstofmotor neemt, ja, dan kan die in theorie in het laboratorium richting de 50% efficiënt. Maar in de praktijk, ook omdat je niet altijd in het perfecte optimum rijdt, zal maar zeggen, waarin die het liefst gebruikt wordt, een brandstofmotor, is voor de gemiddelde auto die nu verkocht wordt, is het eerder 20% ongeveer.
Ja. Heeft een elektrische auto ook zo'n plek waarop die het meest efficiënt is, een bepaalde snelheid?
Ja, dat heeft hij absoluut. Alleen het grappige is dat bij een elektrische auto, als je dus als het ware op een redelijk ongunstige plek rijdt, dan gaat de efficiëntie omlaag van, laten we zeggen, 37% naar 94%. En dat is nog steeds best wel heel erg veel. Dus dat is, in feite is dan het verlies dus. Hè, van, stel even dat je dan van 37 naar 35 zou gaan. Stel even. Dan is het verlies dus toegenomen van 3% naar 5%. Dus met ruim 50% toegenomen dat verlies.
Ja,
dus,
maar het is schokkend is het. Maar
het is nog steeds heel erg. Terwijl wat je dus bijvoorbeeld ziet met een beetje leuke, zal ik maar even zeggen, auto's. Hè, brandstofauto's. Dan rijden die bijvoorbeeld op de snelweg als ze precies 120 rijden. Liever nog een beetje een leuke auto als ze 150 rijden of zo. Dan zijn ze wel iets van 30% efficiënt. Maar als je met de Albert Heijn toe rijdt, of als je 80 of 90 rijdt, of als je langzaam optrekt, dan zitten ze eigenlijk heel ongunstig. Dus juist om een auto leuk te maken, zou ik maar zeggen, dat betekent snel optrekken en hogere top, zou ik maar zeggen, moet die eigenlijk heel veel energie over, of ja, heel veel vermogen over hebben, vergeleken met zijn gemiddelde gebruik. En dat ben ik te volgen.
Ja, dus als je gewoon een beetje een saai autootje hebt met een kleine motor, dan kan je daar best wel aardig rendement uithalen voor een brandstofauto.
Ja, exact.
Maar dat willen de meeste mensen niet, want die willen gewoon met gierende banden bij stoplichten.
Precies, dus die 20% wat ik net zei, dat je ongeveer 80% weggooit, Dat is denk ik voor gemiddeld gebruik van een auto die nu verkocht wordt. En als je inderdaad een auto neemt, of hybrides kunnen het ook iets omhoog gooien. Die kunnen dan in feite combineren een elektromotor voor de power en voor sommige momenten voor het stoplicht enzovoort. Met een brandstofmotor. En daarmee kan je dan in feite de efficiëntie van die brandstofmotor iets opvoeren. Omdat die iets meer dichter is. Een eitje wordt het vaak genoemd. Dus het is toerental versus vermogen. En een bepaalde een soort van optimum altijd van 70% van het vermogen ongeveer. En 70% van zijn maximum toeren is meestal ongeveer waar ze het lekkerste lopen. En dan kan je dus zorgen dat die verbrandingsmotor daar dicht in de buurt komt. Omdat die elektromotor het af en toe meehelpt, zou ik maar zeggen.
Ja. Waar ik zelf naartoe wilde, dat is hoe eerlijk dan zo'n vergelijking is tussen fossiele en elektrische auto's is. In de eerste plaats, ik zal even twee bezwaren noemen die ik dan heb. In de eerste plaats is waar wij automobilisten mee rekenen, dat is vaak meer de kosten per kilometer.
Precies.
En die liggen toch best wel redelijk dicht bij elkaar. Misschien ga je dat tegenspreken, maar in ieder geval niet zo ver uit elkaar als die 80 en die 20%. Het is volgens mij niet dat fossiele auto's 5 keer zo duur zijn of zo in het gebruik. En er is nog wat anders. Want die elektrische auto's en die fossiele auto's, die gebruiken verschillende soorten brandstof. Bij elektrische auto's kan het van alles zijn, dat weten we natuurlijk, want we weten niet hoe die elektrische energie is opgewekt. Maar bij fossiele auto's is het altijd fossiele brandstof.
Precies.
Daar kun je moeilijk wat anders mee dan het in de fik steken. Mm-hmm. En dan heb je altijd dit soort rendementen.
Ja.
Dus je kunt moeilijk zeggen, we hadden met al die energie die die fossiele auto's weggooien, hadden we best wat anders kunnen doen. Dat is namelijk volgens mij niet zo. Want wat voor verbranding je ook ermee gaat doen, je gooit een hele hoop warmte weg.
Ja, maar daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat erom de vraag wat je aan milieuschade oplevert. Klimaatschade. Nou,
dat is dus interessant. Eerst die efficiëntie even pakken voordat we die milieuschade gaan doen.
Ja.
Want die efficiëntie, ik vind het een heel relevante inderdaad. Sowieso efficiëntieberekeningen inderdaad, daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat om kosten en het gaat om milieuschade. Dat zijn denk ik twee goede criteria.
Stroom heel veel duurder dan benzine. Waardoor je met 5 keer zoveel energie in de vorm van benzine ongeveer evenveel kost per kilometer.
Dus als je bijvoorbeeld thuis...
De stroom is duur, dat weten we helemaal niet.
Nee, precies. Mensen dachten vroeger altijd... ik heb ooit een keer een mooi plaatje gemaakt voor de Tweede Kamer, waarin ik brandstofpompen liet zien en daar dan een pakketje opgeplakt had van hoeveel procent is nou eigenlijk belasting. En wat de meeste mensen niet weten, is dat voor gewone huishoudens, zou ik maar zeggen, eindgebruikers, de belasting op stroom hoger is aanzienlijk dan accijns waar iedereen altijd over zeurt. Ja. Alleen omdat je er 4 keer zo weinig voor nodig hebt, kan die elektrische auto toch een stuk goedkoper zijn als je op je eigen oprit oplaadt. Want dan scheelt het wel degelijk. Dan betaal je ongeveer voor diesel en voor elektrisch betaalde je. Ik moet af en toe terugdenken. Ik ben nog een beetje groot geworden in de tijd dat 21 cent per kilowattuur een hele normale prijs was, zou ik maar zeggen. Dat is ondertussen redelijk anders. Voor mij eigenlijk niet, want ik lever per jaar meer stroom dan ik verbruik, zou ik maar zeggen. Dus ik ben een van die figuren die straks zo vol heeft liggen met zonnepanelen. Dat de stroom voor mijn auto belachelijk goedkoop is voor mij en dat ik nog steeds stroom overhoud. Maar als je bijvoorbeeld moet laden bij een best wel duur laadpunt in de straat, wat bijvoorbeeld wel 50 cent per kilowattuur kost of zo, of als je aangewezen bent op een snellader, dan betaal je eigenlijk 2,5 keer zoveel of zo voor je per kilowattuur per eenheid stroom.
Verschillen zijn gigantisch, ja.
Ja. Dus dat is dat. Helaas zie je wel dat doordat veel laadpalen nu eigenlijk best wel duur zijn en de stroom op het ogenblik ontypisch duur is, zal ik maar zeggen, dat daarmee dat verschil wel een stuk kleiner wordt. Maar toch nog even terug naar die efficiëntie als het mag.
Ja, vooruit.
Want die efficiëntie. Ten eerste moet je niet vergeten dat als je inderdaad vergelijkt dat je bijvoorbeeld een kolen- of gascentrale, in ieder geval deels, nodig hebt om die stroom mee te produceren. Dus ook daar gaat de efficiëntie eigenlijk van omlaag. Als je naar de hele keten kijkt, dan stop je eigenlijk die olie niet in de auto. Maar dan stop je als het ware gas of kolen bijvoorbeeld eventueel in een kolen- of gascentrale.
Ja.
En daar heb je dan bijvoorbeeld 40%, misschien zelfs wel 50% verlies. En dus moet je eigenlijk die efficiëntievoordelen dan halveren.
Mm-hmm.
Behalve dat natuurlijk nergens op de wereld mensen op 100% kolen- of gasstroom rijden. Dus in de praktijk is het nu iets van de helft of zo, zal ik maar zeggen. Dus dan hou je een gedeelte van de efficiëntie verliezen, moet je als het ware meerekenen.
Alle elektrische auto's samen rijden voor een deel nog wel op kolen, dan wel gas.
Precies.
Maar het is een klein deel.
Het is een steeds kleiner deel ook. Ja. Je moet, als je naar de toekomst kijkt. Dus je zegt van die olie, wat kan je er anders mee doen in de fik steken? Nou, onder andere industriële processen, zo denk ik bij mezelf. Dus hoe minder fossiele energie, hoe beter. En dan laten we vooral daarvoor gebruiken.
Ja.
Maar goed. En daarnaast, als je vergelijkt met die brandstofauto, moet je niet vergeten dat daar ook nog eens een keer die olie moet gemaakt worden. Die komt niet zomaar uit de lucht vallen.
De benzine moet gemaakt worden.
De benzine moet gemaakt worden.
Uit olie. Dus
kost
uit
ook ruwe weer energie.
Olie. Ja. Precies, je zegt het goed. Ja. De ruwe olie moet omgezet worden in benzine. En daarbij moet je ervan uitgaan dat ongeveer 25-30% van de emissies eigenlijk, en dat is gedeeltelijk ook gewoon energieverbruik, toeneemt, zou ik maar zeggen. Dus eigenlijk komt die inefficiëntie nog eens een keer bij.
Ja.
Bij die brandstofmotor.
Ja, daar hadden we het voor ook al over, Herbert en ik. Dat je erover na moet denken op welke schaal je het systeem definieert. Vind je dat je naar de auto kijkt? Of kijk je naar de auto met de batterij en de zonnepanelen op het dak van het huis van de eigenaar?
Of kies je het perspectief van de automobilist of kies je het perspectief van de maatschappij?
Ja, precies. Ja, neem je misschien het hele energiesysteem tot en met dus de energie die nodig is voor het raffineren van olie. Hoe groot maak je het systeem? Is dat bepalend voor de conclusie uiteindelijk van of het een goed idee is?
Ja, om die reden is voor die vergelijking precies. Gebruiken wetenschappers altijd een zogenaamde life cycle analysis.
Mm-hmm.
Dus die gaan gewoon eigenlijk van het eerste winnen van de grondstoffen tot en met tot het grondstof gerecycled zijn, zou ik maar zeggen, die hele periode. Ja. Gaan ze kijken van wat zijn nou de effecten in energieverbruik, in CO2-uitstoot, in misschien wel biodiversity loss. Hè, dus hoeveel schade natuur je doet, hoeveel water je nodig hebt. Ja. Dat kan je dus met een life cycle analysis helemaal met elkaar optellen. Het zou je niet verbazen dat aangezien ik de zout onderzoek en ik dat nog steeds doe, dat dat voor een elektrische auto wel een stuk positiever is dan voor een brandstofauto. En de andere platgeslagen, wat ik natuurlijk heel veel tijd aan besteed, dat weet je misschien ook op Twitter en zo, ben ik debunker in chief.
Ja.
Ik weet niet of ik die titel ooit gekregen heb.
Ja.
Weet ik eigenlijk wel.
Sprookjesbestrijder.
Precies. En daar concentreer ons heel vaak gewoon op één, wat ik mij betreft wel redelijk essentiële variabele, namelijk CO2-uitstoot.
Mm-hmm.
En ook daar moet je weer over de levensduur kijken. Dat is eerlijk. En dan spelen deze efficiëntieverschillen een waanzinnig belangrijke rol. Dus als je het wil snappen, waar komt het nou vandaan, dat cijfer? Dan wil je dit weten. En als je naar de technoloog luistert, dan ben je misschien ook erg geïnteresseerd in die efficiëntieverschillen. Uiteindelijk is het gewoon input voor zo'n eindberekening van kosten en CO2-uitstoot bijvoorbeeld.
En dan krijg je overwegingen als een elektrische auto wordt beter voor het milieu, zeg ik dan maar eventjes, als je er maar genoeg kilometers mee rijdt. Dat is, want
exact.
De fabrikage kost wat meer.
Ja.
Schade aan, nou ja, verzin maar.
Ja, de productie van de batterij.
En dat win je terug.
En dat win je terug. En CO2-technisch, dat is een ding, want je kunt ook kijken naar, weet ik veel, hoeveel water je nodig hebt, schade natuur, noem op allemaal. En dan wordt het allemaal een stuk ingewikkeld. Dan hangt het heel erg af welke mijn je pakt enzovoorts. En hoe je bijvoorbeeld, of je het aluminium, of je dat gerecycled hebt of nieuw. Kortom, het wordt binnen de kortste keren wordt het best ingewikkeld. Maar als je even naar CO2 kijkt, dat is een variabele die tegenwoordig steeds meer mensen herkennen. Dan ben je over de levensduur ongeveer een kwart van de CO2 stoot je uit. En als je dus over 10 jaar een nieuwe auto koopt, dan is die mix alweer beter geworden. En dan wordt die mix ook weer beter over de levensduur. Want daar reken ik er ook mee. Daar ben ik ook heel trots op trouwens. Dat je dus naar de elektriciteitsmix over de levensduur moet kijken. Dus je eigenlijk moet kijken van die elektrische auto. Die rijdt bijvoorbeeld 17 jaar rond.
Ja.
En in het eerste jaar gebruikt die eigenlijk nog wat meer kolen en gas dan in het laatste jaar. Dus houd maar bezig.
Ja.
Dat je dat dus over de levensduur meeneemt en meerekent. Zomaar zo met de lifecycle analysis. Ik ben een van de mensen, durf ik toch wel te zeggen, die heel hard voor gepusht heeft om dat te doen. Ik heb een paar keer mensen die gezegd hebben van grote instelling van ja, dat doen we tegenwoordig, want Auken zegt dat het moet. Wel leuk. En dan denk ik van ja, dan ben ik nuttig bezig. En als je dus op die manier rekent, ongeveer een kwart nu en het gaat straks naar een tiende of zo. Als je in 2050 zo'n elektrische auto koopt, dan stoot die echt een tiende uit van een brandstofauto die in 2050.
Ja, waar zitten die veranderingen in? Wat verander
nou,
je aan?
Als ik bijvoorbeeld tegen die tijd een thuisaccu heb waarin ik energie opsla, waardoor ik mijn auto, of misschien is mijn auto wel mijn thuisaccu, hè, dat soort dingen krijg je dan.
Ja. Maar zit het ook in de auto zelf, dat de elektromotor toch nog weer efficiënter wordt?
We noemen net al bijvoorbeeld even bijvoorbeeld het terugwinnen van energie als je remt, hè?
Ja.
Dus het hele systeem wordt nog steeds efficiënter. De nieuwe elektrische auto's gebruiken nog steeds een beetje minder energie dan de oude. Maar daar is op een gegeven moment dus relatief weinig te winnen. Omdat ze dus al zo waanzinnig efficiënt zijn. Ja. Dus ja, op een gegeven moment houdt het een beetje op. Nee, de grootste winst zit hem gewoon in het feit dat zowel bij de productie van de auto zelf als bij de productie van de energie, de elektriciteit die die gebruikt, de CO2-uitstoot nog steeds heel snel naar beneden.
Ja, het aandeel duurzame energie stijgt.
Een simpel voorbeeld. Lithium heb je nodig. Hè? Dat is een klein gedeelte van het totale accumateriaal. Maar goed, dat komt nu voor een groot gedeelte uit Australië. Waar het met rock mining, zal maar zeggen. Dus dan gaan ze in de woestijn bepaalde rotsen fijn malen, zal maar zeggen. En een gedeelte daarvan is dan lithium. Dat is een relatief niet arbeidsintensief, dat valt reuze mee. Maar energieintensief proces.
Ja.
En wat je steeds meer ziet, dat ze in Australië erachter komen van, hey, maar we hebben hier heel veel zon. En batterijen worden steeds goedkoper. Dus die zon, zal maar zeggen, gewoon uitsmeren zodanig dat we de hele productiedag genoeg energie hebben. Dat wordt eigenlijk steeds goedkoper. Dus de mijnen in Australië, en je kan ook uitrekenen dat de toekomst nog veel meer wordt, werken in toenemende mate op zonne-energie. En dat betekent dus ook dat die voetafdruk, zou ik maar zeggen, van de productie van je accu omlaag gaat. En dat geldt ook bijvoorbeeld de Gigafactory produceert, of die nou van Tesla is of iets anders, maakt even niet uit. Maar zo'n grote opgeschaalde factory voegt ongeveer een tiende van de CO2-uitstoot toe als de fabrieken van, laten we zeggen, 7 jaar geleden, die nog veel kleinschaliger waren. Gewoon omdat bijvoorbeeld heel veel van je CO2-uitstoot zit in warmte verliezen ook weer.
Ja.
Ja, als je echt grootschalige processen hebt die je goed isoleert, kan je die warmte in principe in theorie tot bijna nul terugbrengen.
Ja, en dat schiet lekker op. Is het mogelijk om zo'n batterijenfabriek dag en nacht te laten draaien op alleen de zon die overdag daarop schijnt?
Absoluut. Ik maak heel veel. Wat ik eigenlijk doe, dit elektrische auto is een beetje mijn hobby.
Ja.
En ook een beetje waar ik mee ben begonnen na mijn sabbatical. Omdat ik dacht van, wat is nou iets wat je mee jezelf een beetje in de kijker kan spelen. Zeg maar, een beetje sexy onderwerp waarmee ik misschien serieus genomen word. Maar mijn voornaamste tijd besteed ik aan het maken van energietransitiemodellen. Dus hoe ga je van A naar B? En ik ben ook van een club die het leuk vindt om dan te modelleren. Zouden we met alleen zon en wind helemaal rond kunnen? Ik zeg niet dat het moet. En nucleair is wat mij betreft ook low CO2. Zeker in stabiele landen, wat mij betreft helemaal prima. Dus ik zeg niet van het moet per se met alleen zon en wind. Maar we rekenen dan uit, kan dat?
Mm-hmm.
En dat kan prima. De kosten nemen iets toe vergeleken met bijvoorbeeld als je een gaspeaker in de achtergrond af en toe erbij zou kunnen schakelen. Omdat je dan met batterijen en met bijvoorbeeld waterstofopslag...
Gaspeaker?
Oh, sorry. Ja, een van de makkelijkste manieren om heel veel zon en wind op het elektriciteitsnetwerk te zetten,
ja,
is om ervoor te zorgen dat op bepaalde momenten, dunkelflauten noemen ze dat dan in het Duits, bepaalde periode te weinig zon en wind is, om dan even een gascentrale aan te zetten.
Oké, ja.
Dat is een gaspeaker. Maar goed, op een gegeven moment is dat natuurlijk vals spelen, want dan zeg je van ja, hallo, dan heb je nog steeds op de achtergrond bijvoorbeeld voor een tiende van de energie die gascentrale nodig.
Ja, wordt een hele dure gascentrale.
Dat valt nog wel mee, want de gascentrale, een kolencentrale is best wel, CAPEX, best wel duur in aanschaf, zou ik maar zeggen, in onderhoud. Maar heeft een heel goedkope brandstof. Een gascentrale is relatief goedkoop, als het ware, in de aanschaf en onderhoud. Maar je betaalt meer aan dat gas. Dus als je heel weinig gas gebruikt, valt op zich de kosten van een gas. Maar het is vals spelen, dus dat willen we niet.
Ja, nee.
Dus dan gaan we doorrekenen en dan kom je uit op dag-nachtcycli eigenlijk. En laten we zeggen anderhalve dag of zo misschien met batterijen. En die worden steeds goedkoper. En bijvoorbeeld ook autobatterijen zijn ideaal geschikt. Daar had je het net al over. En je komt erop uit dat je seizoensopslag gaat doen met waterstof. Of producten die maat van waterstof. Zoals methanol, ammonia, mierenzuur. Dus dat is dan een nieuwe wereld waar we naartoe rekenen.
En dat kan nu al? Of is dit iets wat misschien in 2050 wel rond te rekenen valt? Want technisch kan dit natuurlijk allemaal, maar financieel ook.
Nee, financieel kan dit op dit moment nog niet. Nee, productie van waterstof is nog best wel kostbaar. Ja. Groene waterstof zeker. Dus, maar wat het leuke is, en dat is een van de andere gebieden waar ik een klein beetje trots op ben. Hoewel ik daar minder kan zeggen van, dat is een veel groter gebied. Ik heb daar waanzinnig veel mee gedragen. Maar leercurve-theorie.
Mm-hmm.
Toen ik hiermee begon, 16 jaar geleden, was nog een heel bijzonder idee dat je kon voorspellen hoe technologie steeds goedkoper of efficiënter of wat dan ook zou worden. Er werd gewoon tumorman gekeken en ja, zomaar aannemen dat dingen beter worden, dat kan niet. Alleen nu blijkt dat mensen die rekenden met die leercurves eigenlijk al 10 jaar gelijk zitten te hebben en veel beter de toekomst kunnen voorspellen dan de mensen die dat niet doen. De prijs van batterijen gaat heel voorspelbaar naar beneden. De prijs van zon die stelt
een wat. Vanaf de jaren 70 is dat een mooie glijbaan naar beneden. Dan krijg je ook de neiging om het lijntje door te trekken.
Ja, en dan ga je rekenen van wat zijn de fysieke redenen waarom dat lijntje niet doorgetrokken kan worden. En dan kom je die eigenlijk niet tegen. En batterijen gaat dus ook gaat veel sneller ook een keer dan we denken, zelfs met die leercurve-theorie. Dus als je dat toepast op bijvoorbeeld brandstofcellen. En dat doen we nu steeds meer. Technisch Universiteit Eindhoven. Ik heb gisteren nog weer een mooie demo gekregen van onze, met bezoekers erbij, van onze nieuwe brandstofcellen die we daar onderzoeken. En dan praat je met de onderzoekers en die zeggen ook allemaal van ja, nee, we zijn nu nog veel te duur hoor. Maar geef ons nog een beetje meer fondsen en andere mensen en we onderzoeken dit wel tot het 5 of 10 keer zo goedkoop wordt.
Ja. Ja, ja. Dan wil ik even een vraag kwijt uit persoonlijke interesse. En dat is namelijk, wanneer kun je op grond van dit soort overwegingen, leercurve en zo, als voorspellen wanneer je batterijen kunt gebruiken om zomers energie op te slaan voor de winter?
Ja, never.
Never?
Nee. Okay. Dat is wat ik dus je hebt, tenminste, wat is een batterij? Maar als je met een batterij gewoon iets bedoelt waar je elektronen instopt, zeg maar, elektronen uitkrijgt, en er zit geen echte chemische omzetting in. Dus ik praat niet over waterstof als batterij. Yes, hè?
Maar ja,
echt
ik
over
het
ja. batterij. En dan blijkt toch wel dat je moet. Het voorbeeld is altijd een bad. Als je een bad vol wil laten lopen, dan zijn er twee dingen, die snapt iedereen, die heel belangrijk zijn. Ten eerste hoeveel water je nodig hebt.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk de hoeveelheid energie.
Ja.
En tegelijkertijd hoe snel je hem vol kan laten lopen.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje de kraan. Als je er 10 uur moet wachten tot hij vol is, dan word je niet blij van. Nou, batterijen kunnen heel snel, als het ware, een bad vol laten lopen. Kunnen heel snel energie opnemen en weer vrijgeven. Top. Maar als je een hele badkuip wil maken, als het ware, van batterijen. Batterij betaal je gewoon voor elke liter die je extra wil in je badkuip. Betaal je gewoon evenveel. Dus een 2 keer zo grote badkuip kost gewoon 2 keer zoveel. En een 10 keer zo grote badkuip kost gewoon. Nou, en seizoensopslag, dus in de zomer opslaan voor de winter. Dat loopt enorm op, want je bent de hele zomer dan, als het ware, je badkuip aan het volle te lopen, aan het vergroten. Dus het wordt in feite een enorme badkuip. En elke keer als die 2 keer zo groot wordt, wordt die 2 keer zo duur.
Ja.
Dus daar is de truc, wat we nu noemen Power to X of Synfuels, of eventueel opslaan aan warmte. Want heel veel van de dingen die je in de winter nodig hebt, is warmte. Dus als er ergens een grote warmtebuffer is. Maar helaas dus niet die batterij, alleen één.
Maar er zijn dus wel vormen te bedenken waarin het wel kan.
Ja, absoluut. Dus ja. Dan krijg je dus die omzetting, wat ik net even al noemde, even aanstipte, bijvoorbeeld van naar moleculen noemen we dat vaak.
Ja.
Power to X wordt het ook wel genoemd. Dus power, elektriciteit, naar iets anders echt omzetten. En vaak is waterstof erbij de tussenstap. Want het is gewoon een heel makkelijk te maken gas. En we werken allemaal met mannenmacht aan om het te maken. Maar het is om het op te slaan weer vrij lastig. Dus dan ga je normaal gesproken waterstof weer omzetten in iets anders. Tenminste niet normaal gesproken, maar dat is voor lange termijn verslag wel leuk. Dus dan krijg je methanol, mierenzuur of ammoniak zijn 3 dingen die vaak genoemd worden. En dan kunnen we dus ook straks, dat is ook iets wat ik zie gebeuren, in beperkte mate, bijvoorbeeld in de Sahara methanol of mierenzuur of ammoniak gaan produceren. En dan gaan we in plaats van die gaspieker die 1/10 van de energie nog aanlevert, gaan we gewoon af en toe een schip met olie, maar dan geen olie. Ammoniak, een duurzaam gemaakte olie als het ware.
Of pijpleidingen desnoods.
Pijpleidingen zijn nog veel mooier zijn, maar zijn altijd best wel gedoe. Hè?
Ja. Risico's.
Ja. Als je pijpleidingen neemt, kan je trouwens ook prima waterstof nemen. Dat vervoert best wel aardig per pijpleiding. Er zijn goede economische sommetjes voor. DesertTech, zeg jij misschien ook nog wel wat?
Nee.
Het was een plan.
Tax was in belasting?
Nee, DesertTech. En dat was een plan om in het
netwerk
desert
van Marokko naar hier.
Exact, jij kent hem.
Ja, maar dat is nooit gekomen.
Dat is er nooit gekomen.
In plaats daarvan worden er nu havens aangelegd waar we waterstof op aannemen.
En Ad van Wijk heeft toen bedacht dat je, want wat oorspronkelijk was bedacht met elektriciteitsleidingen.
Ad van Wijk van E-Concern.
En nu met emeritaat, maar eigenlijk ook van de hoogleraar aan de TU Delft.
Ja.
Maar die heeft heel goed doorgerekend hoe je ontzettend veel met waterstof kan doen. En heel veel mensen enthousiast gemaakt voor waterstof. En ook goed laten zien dat een waterstofleiding bijvoorbeeld toch wel een stuk kostenefficiënter was naar Marokko. Bijvoorbeeld.
Ja, en Egypte was het ook, ja.
Exact. Alleen, ja, het heeft nogal wat voet in de aarde voordat je een grote leiding hebt tussen hier en de Sahara.
Maar je hebt dan wel allerlei chemische processen die ook nooit weer 100% efficiënt zijn. Dus je raakt toch een heleboel dingen kwijt in je keten dan. Tot nu toe is de stroom redelijk bijna efficiënt. Ja. En de olie is dat niet.
Ja.
Maar gaan we dan in de elektriciteit ook al die inefficiënties wel invoeren daarmee?
Ja en nee.
Of zou je misschien niet gewoon een enorme hoogspanningskabel toch moeten maken van daar naar
dat
hier?
Was
het eerste plan. Dat kennelijk geen goed idee.
Dat het eerste plan van Buckminster Fuller. Ooit nog, jullie waarschijnlijk wel bekend. Die ooit begon met die Buckyballs.
Buckminster Fuller, ja.
En die had ook
Britse chemicus, hè?
Maar ook visionair op god weet hoeveel gebieden. Hij heeft overal een mening over. Die zijn technisch echt een enorme legacy.
Google hem.
Ja. En die had het idee van, ja, de zon schijnt altijd wel ergens.
Ja.
Dus als we gewoon een elektriciteitsleiding maken, die als het ware gewoon een ringlijn rondom de aarde. Als we gewoon een groot netwerk maken dat de hele aarde verbindt. Zonne-energie is prima. En dat klopt nog steeds. Alleen, dat is wel een dingetje. Dat is een netwerk wat de hele aarde omspant en wat zoveel de stromen kan vervoeren. Overigens sluit ik absoluut niet uit dat bijvoorbeeld als supergeleidingen, elk jaar gaat de temperatuur waarop supergeleiding, dat vinden we materialen.
Ook zo'n leercurve.
Precies.
Ja.
Ik weet daar niet genoeg van om daar voorspellingen over te doen, moet ik zeggen. Maar mijn alternatief is dus, je zegt van als die elektriciteitsleidingen nou te lastig zijn, voorlopig in ieder geval, dan is inderdaad vervoer per schip is een veel makkelijker oplossing in feite. Hè. Daar heb je geen echte goede infrastructuur voor nodig. Je hebt er alleen havens voor nodig. Nou, die hebben we. En dan is waterstof eigenlijk best wel lastig, want waterstof is ontzettend
weinig. Transporteer je niet handig. Dan kan je beter die stoffen die je net zei, ammoniak van maken.
Dus daar moet je een andere stof van maken.
Ja, maar toch, van stroomkabels, er komt binnenkort, dan komt de windenergie van de Noordzee, die komt bij Noord-Limburg aan land. Er gaat de hoogspanningskabel, die sowieso door het water al gaat, die wordt helemaal doorgetrokken tot bij Gemmelot.
Oh.
En dan daar komt het eerste hoogspannings naar midden- of laagspanningsnet. Okay. Ja. Dus kennelijk kunnen we redelijk makkelijk al van een heel eind op zee naar midden in Nederland. Aan de oostkant van Nederland brengen. De
afgelopen 20 jaar is ontzettend veel gebeurd in, zoals het dan heet, hoge voltage gelijkspanningsleidingen.
Ja.
Waarmee je inderdaad met, vroeger had je echt per 1000 kilometer iets van 15% verlies. En het was ook echt heel erg duur om zo'n grote kabel te leggen. En tegenwoordig hebben we maar 1% verlies als je bijvoorbeeld 1000 kilometer verder moet. Dus dat is allemaal echt te verwaarlozen.
Dan moet je die 20.000 kilometer halverwege de aarde rond wel kunnen halen.
Ja, maar dat kan ook. Het is gewoon de investering. Nog één ding wat ik toch even wil zeggen. Want je had over al die omzettingen. En gaat de efficiëntie nog niet drastisch naar beneden? En het antwoord is, het zit iets ingewikkelder, maar ook niet veel ingewikkelder dan je zou denken. Want die opslag met brandstof, hè, waar je dan over hebt, die heb je maar voor ongeveer 1/10 van de energie nodig.
Ja.
Dus het is het sluitstuk op je hele energiesysteem. Dus inderdaad, die 1/10 wordt misschien wel 4 keer zo inefficiënt. En die wordt dan net zo inefficiënt als die auto, zou ik maar zeggen. Maar dat is maar 1/10 van de energie. Dat is net het sluitstukje. En die 90% die is... Ja. Super efficiënt.
En het laatste beetje is natuurlijk altijd moeilijkst.
Precies.
Om het tot 100% vol te rekenen.
Precies.
Ja. Ja.
Wordt een hele brede discussie over het hele energiesysteem. Hè?
Ja, maar dat
gaat wel even. Dat moest wel haast.
Is dat leuk? Mooi, dan ben ik blij.
Nou ja, wat ik net zei. We kwamen met de vraag, gaat het nou eigenlijk om die auto en de efficiëntie daarvan? En dan was dat, wat hadden we net? 11% wat er verloren ging bij de omzetting van stroom naar...
De auto's, dat was 80 bij fossiele auto's en het was 20 bij elektrische auto's.
Nou, dat is wat je eerst gezegd gaat verloren bij in totale processen elektrische auto's. Wat je om zou kunnen draaien en zeggen van die elektrische auto's 80% efficiënt ongeveer of zo, 70%. Hij wordt nu dus nog wat efficiënter, hij gaat ongeveer 80% efficiënt toe. Alleen dan moet je daar weer wat van aftrekken, omdat je ook de brandstofprocessen... En toen kwamen we op dat grote systeem.
Mm.
En voor mij geldt in ieder geval... Ik heb dus dat eerste boek geschreven voor elektrische auto's. Zo ben ik dit wereldje ingerold naar mijn sabbatical. Maar voor mij was de interesse altijd... Wat kan die elektrische auto doen in het grote systeem? Ik bedoel, de echte omschakeling van fossiel naar energie die overvloedig en goedkoop is... Dat drijft mij. En de elektrische auto is gewoon een heel belangrijk puzzelstukje daarin.
Ja. Waar ik wel heen zou willen is naar menselijk gedrag. Kun jij daar even mee leven op dit moment, Mark?
Ja.
Want als we het dan toch breder aan het bekijken zijn. Dan zeg ik bijvoorbeeld, het hangt er wat autorijden betreft. Hangt het er erg vanaf wat de chauffeur zijn rijstijl is bijvoorbeeld. Hè? Dat is een van de factoren die echt heel veel uitmaakt. Het maakt ook uit wanneer je hem oplaadt bijvoorbeeld. Dat kun je doen op een duur moment of op een goedkoop moment. We gaan toe geleidelijk aan naar dynamische energietarieven. Laten we daar eens mee beginnen. Hè? Want We hebben tegenwoordig bij sommige energieleveranciers hebben we die boete op het hebben van zonnepanelen. Andere energieleveranciers hebben intussen de dag- en de nachttarieven omgedraaid. Hè, waar ik nog kan opladen met mijn elektrische auto. 's Nachts is iets goedkoper. Welke was de keer? Green Choice.
Die heeft ze omgedraaid. Heeft omgedraaid. Dan ga je het beter overdag opladen. Overdag,
wat logisch is, want dan is zon. Iedereen zonnepanelen aanstaan. Ja. Ik denk dat, en sommige energieleveranciers hebben die dynamische energietarieven waar je voor kunt kiezen, nu nog. Mijn vraag is eigenlijk, om er maar een vraag van te maken, is het onvermijdelijk dat we vroeg of laat allemaal dynamische energietarieven krijgen? Dat gewoon het standaard energietarief laag is midden op de dag, wat hoger is in de spits en misschien weer wat lager is 's nachts?
Nou, waar ik heel erg voor pleit en wat volgens mij economisch gezien, ja, eigenlijk zit het over eens economisch gezien het beste zou zijn, is als je inderdaad dynamische tarieven zou krijgen, waarbij je niet alleen rekening houdt met wanneer zon en wind goedkoop zijn, ja, maar je ook rekening houdt
met de vraag.
Ja, met wanneer het elektriciteitsnet overbelast gaat raken. Weet je, want we hebben gigantische problemen op het ogenblik. En er zijn.
En dat is vraag en aanbod tegelijk eigenlijk. Hè? Veel vraag betekent veel belasting. Veel aanbod betekent ook veel belasting.
Ja, het kan twee kanten op gaan. Twee kanten op kan het fout gaan, als het ware. Als je heel veel zonnepanelen op je dak hebt, kan dat een probleem zijn. Als je tegelijkertijd niet vraagt. Want als je natuurlijk tegelijkertijd wel vraagt, dan kan je het kan elkaar lekker opheffen.
Ja,
en dan is je huis mooi in evenwicht.
Dat plek zijn toevallig.
Precies,
ja,
precies. Ja. Maar dat goed op elkaar afrekenen, afregelen, daar is heel veel mee te winnen. En ik denk dat we toegaan naar een toekomst waarin je bij God niet weet wat op elk willekeurig moment als mens het energietarief is, maar je in feite gewoon een simpel algoritmetje hebt ingesteld waarin je zegt van nou, dit is ongeveer mijn randvoorwaardes, regel het. En dat algoritmetje zorgt ervoor dat je altijd energie hebt en dat jouw tarief zo laag mogelijk is. Eigenlijk een beetje zoals bij internet. Daar gaan ook jouw pakketjes nemen, God weet wat voor routes, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar daar maak je jezelf niet druk over. Dat wordt voor jou geregeld. Nou, dat energietarieven, we moeten prikkels hebben om ervoor te zorgen dat als je je auto bijvoorbeeld inplucht om 7:00 s'avonds en dan is er een gierende piek op het elektriciteitsnet. En ja, een heleboel mensen zou bij wijze van spreken geen warmtepompen mogen nemen of er kunnen geen extra elektrische auto's meer bij als iedereen op dat moment zou gaan opladen.
Ja.
Maar dan is het logisch dat je zegt, oh, ik wacht nog even tot het elektriciteitsnet wat minder belast is en de stroom goedkoper is, midden in de nacht bijvoorbeeld, of midden overdag als je 's ochtends inprikt of wat dan ook, of whatever. Dan kan je een algoritmetje voor bedenken. En sowieso heeft die auto normaal gesproken een range ongeveer 10 keer zo groot is als wat je per dag rijdt. Dus hij komt meestal ook niet leeg thuis, zou ik maar zeggen. Maar als we daar dus slim mee omgaan, dan kunnen we heel veel flexibiliteit in het systeem beter benutten. En dat is volgens mij de toekomst. Je hebt er zelf geen omkijken naar, maar het is wel allemaal dynamisch.
En dit is alleen maar nodig voor mensen met elektrische auto's. Hè? Want ik bedoel, ik ga natuurlijk mijn inductiecookplaat niet 's nachts om 3:00 aanzetten om dan te koken vanwege het lage energietarief.
Nou, helemaal eens, natuurlijk niet.
Maar
bijvoorbeeld warmtepompen kunnen ook vaak nog hele mooie dingen doen. Door bijvoorbeeld te zeggen van, hey, mijn temperatuur is nu 20 graden in huis, zou ik maar zeggen. En dat wil ik ook. Maar er is wel een enorme piek het elektriciteitsnet. Als je dan een slimme warmtepomp hebt, dan heeft hij als het ware 2 uur daarvoor, heeft hij de temperatuur stiekem opgedreven tot 20,3 graden. Ja. Dan gaat hij even uit in de 2 uur dat het elektriciteitsnet heel moeilijk heeft bijvoorbeeld. Of dat stroom ineens een piek is of wat dan ook. En dan gaat hij 2 uur later weer aan en is het bij jou in jouw huis
9,7 graden.
Dus wat we gaan doen, daar ben ik echt van overtuigd, is we gaan er zorgen dat de mensen er echt helemaal niks van merken. Echt helemaal nul niks van merken, tenzij ze de technoloog luisteren en het superleuk vinden en allerlei apps gaan downloaden om precies in de gaten te houden. Maar als je er niet wil weten,
want ik zag al een wereld waarin we dan voor de huiskamer een bepaalde bandbreedte zelf kunnen instellen. Ja. Ik accepteer een bandbreedte van 4 graden. Mark accepteert maar 2 graden, ik noem maar wat. Jij misschien 3.
Ja, nou, en dat vind ik ook nog een leuk. Want bijvoorbeeld wijken met wat minder vermogende mensen die nou naar isolatie en dat soort dingen gaan. Wordt er soms ook gekeken van, hey, over gedrag gesproken, zou het voor jou acceptabel zijn als jij 2 dagen in het jaar een warme trui aan moet trekken? Als we je huis dan niet helemaal op 20 graden krijgen, maar bijvoorbeeld op 17,5 of 18 graden krijgen. En dat gebeurt dan 2 of 3 keer per jaar, hoor. Maak je geen zorgen, maar ja, dat kan dan wel gebeuren. En we kunnen het van tevoren precies in je aangeven, maar en dan zeggen heel veel mensen, nou, wacht eens even, hoeveel spaart dat? En dan zeggen we, nou, dan kunnen we wel eigenlijk voor 7000 euro minder aan je...
aan je voor 7000 euro kan je heel veel, truien kopen voor 7000 euro.
Ja, maar dat kan je dus gewoon... Ja. Op dit moment wordt er van uitgegaan dat niemand op die vraag ja zegt. Dat iedereen zegt van hoe durf je te zeggen dat er een warme truiendag moet komen. 20 graden, als je dat niet haalt, dan is het volkomen onacceptabel. Maar we zitten dus ook... We kunnen best wel een beetje kijken soms wat er mogelijk is. En die dynamische tarieven, de netbeheerders met wie ik praat... en ook een hoop energieleveranciers... die gaan ervan uit dat mensen helemaal allergisch zijn... voor dynamische tarieven, voor niet weten waar je aan toe bent. Terwijl als ik ze spreek, ze altijd zeggen van... nou, ik ben geïnteresseerd in mijn maandelijkse of mijn jaarlijkse kosten. En als die niet veranderen... en ik niet op een ander moment weg hoef te rijden... of een ander moment mijn inductiekookplaat aan te zeggen... Mm-hmm. I couldn't care less.
Nee, precies. Maar ik heb er nog wel een vraag over, want je schetste dat daarnet. Je plucht die elektrische auto in... En dan wordt er een beslissing genomen of die wel of niet gaat laden. Uh-huh. Op grond van de vraag in het net. Hoe belangrijk het is dat die auto vol, hoe leeg die auto is enzovoort.
Ja. Prijs.
Maar mijn vraag is dan, waar wordt die beslissing genomen? Neemt de auto die beslissing? Neemt het elektriciteitsbedrijf die beslissing? Neemt een of ander centraal punt, een van de centrale computer in je huishouden die beslissing? Hoe stel jij je dat voor?
Nou, ik denk dat het voor de acceptatie... heel belangrijk is dat we die beslissing zoveel mogelijk bij de persoon zelf laten. Dus die stelt dan inderdaad een computertje in zijn eigen
voorkeuren.
Kan ook, in de cloud staan, dat programmaatje. Ja. Maar het programmaatje wat bepaalt als het ware. Je hebt als het ware een soort van dienstknecht, zou je kunnen zeggen. Ja. Die houdt elk kwartier al die dingen in de gaten.
Mijn
en die
doet
wat jij tegen hem zegt, niet iemand anders. Ja. En de efficiëntie van als jij het tegen hem zegt, is hetzelfde als wanneer de netbeheerder het tegen hem zegt. Er is heel vaak een soort van panische behoefte om alles in te controleren en dan zelf aan te kunnen sturen vanuit partijen die consument dan dingen op willen leggen. Maar ja, psychologen zeggen allemaal, doe dat nou niet, want daar wek je ontzettend veel weerstand mee op.
Mm-hmm.
Dus laat die mensen gewoon zelf kiezen. En we hebben dus ook heel veel ervaring mee. En dan krijgen wij te horen bijvoorbeeld van mensen, als ik geen overrule button krijg, zo is het al genoeg. Ja. Dus als ik geen knopje krijg waarmee ik gewoon zo snel mogelijk kan laden als ik thuis kom, als ik daar zin in heb. Want ik ben toevallig leeg en mijn dochter moet naar vioolles toe. Hij moet nu laden. Dan als je me die niet geeft, dan is dit plan out the window, doe ik niet meer mee. Als je hem wel geeft, ga ik hem waarschijnlijk nooit gebruiken. En dan gaan we het vervolgens testen. En inderdaad, mensen gebruiken hem eigenlijk nooit. Ja, in het begin om te testen of die doet.
Ja.
En daarna nooit meer. Maar psychologisch gesproken, als zij die controle echt niet zouden hebben, dan zouden ze het niet willen.
Nee, maar zou het niet nog iets anders kunnen liggen? Want hoe ik het me eigenlijk voorstel is dat mensen eigenlijk het liefst de situatie die ze nu hebben niet willen veranderen. Mm-hmm. Ze willen er niet over hoeven nadenken.
Precies.
Dus ze zullen misschien wel zeggen, ik wil dingen zelf kunnen instellen, maar eigenlijk willen ze helemaal niks instellen. Want dat vinden ze veel te ingewikkeld. Nee, maar, dan moeten ze nadenken en...
Pas in de Tweede Kamer een heftig debat hierover gehad met de PVV. Die minister Jetten verweet dat hij in de meterkast van mensen thuis zou gaan zitten.
Ja, 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 precies.
En dat was een flauwekul verhaal. En dat is ook helemaal niet wat de minister van plan is. Zeker niet fysiek. Maar die angst van jou, die is er wel in de samenleving.
Die schrijf ik toe aan mensen. Ik heb mezelf dingen wel.
De angst die je hebt beschrijft, die wordt
zo heel erg gevoeld. Ik vind wel dat we heel goed op moeten letten dat we niet via een centraal AI-algoritme, zou ik maar zeggen, wat dan helemaal weer gecentraliseerd en straks door Big Tech in Amerika of zo bestuurd wordt.
Ja.
En door hun zomaar veranderd zou kunnen worden met alle gevolgen van dien voor ons elektriciteitscentrum. Dus je moet wel degelijk even opletten en zeggen hoe je dit implementeert. Want het kan ook heel makkelijk een methode zijn voor bad actors om problemen mee te veroorzaken. En dat kan ook als irritant ervaren worden als je mensen niet in hun waarde laat. En als je mensen niet zelf het gevoel geeft dat ze die beslissing nemen. Maar mensen zijn echt volwassen genoeg om te snappen dat een beetje slim meebewegen met het energiesysteem, dat handig is. En dat je wil dat ze dat proberen te doen. En dan gaan ze gewoon checken of ze er geen last van hebben. En zolang ze er geen last van hebben, zeggen ze prima. En die overrule button.
Ja. Kan dit eigenlijk technisch nu op dit moment allemaal? Want heel veel mensen hebben slimme thermostaat in de woonkamer met zo'n leuk schermpje waarop je kan zien hoe energie-efficiënt je huis op dat moment is.
Ja.
Ja. Eigenlijk, die komen vaak vanuit een Amerikaans bedrijf inderdaad. Kunnen ze in Amerika al zeggen, nou, we vinden eigenlijk dat in Nederland nu de woonkamers een halve graad te warm is. We doen hem omlaag. Nou, waarschijnlijk wel, hè? Want daar zitten cloud apps op de achtergrond die meekijken.
Ik denk dat ze dat zouden kunnen.
Als ze zouden willen.
Zodra iemand erachter komt dat je dat gedaan hebt, dan zijn we wel de rapen gaar, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus je kan het één keer doen.
Ach, Facebook is er ook nog altijd. Dus die hebben ook heel wat regels overschreden.
Maar even wat ik belangrijker vind is om te constateren dat de protocollen en zo, de technische infrastructuur om dit soort dingen mee te doen, dat hebben we eigenlijk al lang uitgedacht. Alleen hebben we nog niet breed geïmplementeerd.
Niks gestandardiseerd misschien ook.
Nee, deels gestandardiseerd, maar vaak worden die standaarden dan maar door een deel van de mensen gebruikt inderdaad. Dus, ja. Vaak, je kent het verhaal bij standaarden, hè? Dan zijn er 3 standaarden en dan bedenkt iemand van ja, eigenlijk zou er 1 stand moeten zijn. En dan bedenkt hij 1 stand en dan is er een 4e standaard. Dus standaarden is altijd heel lastig om het aantal te beperken. Maar de techniek om dit te doen, die bestaat echt al en die is best wel goed getest. Het implementeren van dit soort dingen zoals slim laden voor alle auto's, die dan ook nog rekening houden met van alles nog wat, is niet triviaal. Is niet iets wat je zegt van dat gaan we morgenavond even doen.
Nee.
Maar het is wel de toekomst. De energietransitie is sowieso niet triviaal. We gaan honderden miljarden investeren in het elektriciteitsnet. We gaan 10% van de Noordzee gaan we windmolens plaatsen, zodat wij energie genoeg hebben enzovoort. Dat zijn allemaal best wel hele heftige processen. Dus ja, het slim laden van auto's is dan onderdeel daarvan en geen eens een groot onderdeel.
Hebben wij straks genoeg energie om iedereen elektrisch te laten rijden?
Ja, dat is een goede vraag. De inschatting is een beetje dat als je het huidige elektriciteitsgebruik neemt, dat er iets van 20% of zo bij komt als iedereen elektrisch gaat rijden.
Dat is
aan de ene kant echt veel. Maar
iedereen gaat ook een warmtepomp nemen.
Ja, en dat gaat ook best wel hard. Ja. Dus het elektriciteitsnet, de reden dat op het ogenblik alles vastloopt, dat netcongestie in mijn wereldje, dus het vollopen van elektriciteit, waardoor mensen geen aansluiting meer krijgen, waardoor 10.000 bedrijven nu op de wachtlijst staan.
Ja.
In mijn wereldje een gigantisch probleem. En dat komt eigenlijk omdat het harder gaat dan de netbeheerders verwacht hadden. Hè?
Ja.
En daar moet een hoop mee gebeuren. Maar we weten nu al wat we precies moeten doen om het elektriciteitsnet daar in 2050 mee om te laten gaan. En dan gaat er inderdaad veel meer. Electrify everything is een beetje de mantra van de hele energietransitie. Dus overal,
ook bedrijven, hè? Ook de industrie. Ja.
Alles, ja. Ja. En dat betekent dat veel meer elektriciteitsstromen. En daar moeten we het netwerk op voor geschikt maken. Maar als ik heel eerlijk ben, is dan die elektrische auto geen eens de grootste. Het wil niet zeggen druppel op de groene plaats, zeker niet, maar alleen de grootste. Bovendien.
Voor huishoudens wel, hè?
Zeg je?
Voor huishoudens wel.
Ja, aan de ene kant wel. Ja, dat is waar. Je kan ongeveer je energieverbruik verdubbelen als je elektrisch gaat rijden.
Ja.
Als je dan ook een warmtepomp neemt, als je al een warmtepomp zou hebben, zou het minder zijn dan verdubbelen, want dan wordt hij weer een heel groot.
Precies, ja. Maar ik zie dat in mijn huishouden gebeuren nu.
Maar wat echt heel belangrijk is, die elektrische auto's zijn eigenlijk net zo hard een oplossing als een probleem. Dus elektrische auto's, die kunnen gewoon 's nachts of midden op de dag opladen. Een gemiddelde auto wordt 1 uur per dag gebruikt. En is dus in principe, als er overal laadpunten zouden zijn, wat niet zo is hoor, maar is in principe 3 uur van de dag beschikbaar. In de praktijk vaak iets van 10 uur. Bijvoorbeeld 's nachts of als je op je werk kan laden of zo. Hè, zou je dat de hele dag aangekoppeld. Als we die tijd slim gebruiken om niet tijdens de meest problematische momenten die elektrische auto vol te laden. En daar is echt ruimte zat voor, want die kan in 2-3 uur kan die volgeladen worden. Gemiddeld genomen wat je nodig hebt op een dag, want je rijdt hem niet continu helemaal leeg, is een half uurtje of een uurtje of zo, als je een beetje doorlaat met 3 fasen. En als we daar slim mee gaan spelen, dan is het helemaal geen probleem, die 20% extra. Maar dan komt dat gewoon. Het elektriciteit wordt ongeveer voor 30% gebruikt, gemiddeld genomen.
Ja.
De pieken zijn het
pieken
probleem.
Zijn het probleem. Net
als je met die elektrische auto wegblijft bij de pieken, heb je een nul probleem. Plus het feit dat je dan ook heel mooi zon en wind kan. Want je gaat laden als de energie het goedkoopste is. En gelukkig toeval, dat is op het moment dat de energie het groenst is.
Ja.
Dus je helpt eigenlijk de business case van zowel jezelf als van zon en wind. En je veroorzaakt geen piek op de elektriciteit. Dat het enige apparaat wat dat echt kan zeggen is de elektrische auto.
Ja, en is die elektrische auto in dit beeld nog van betekenis als buffer?
Precies.
Ja? Want dus om vol te lopen als er veel is en om dan ook nog eens een keertje leeg te lopen te leveren, misschien niet eens aan het huishouden, maar aan het netwerk als er tekort is.
Leuk nieuwtje, of tenminste, ik weet niet, maar niet iedereen weet het waarschijnlijk. Kia koos een aantal weken geleden Nederland uit als de eerste markt waar ze vehicle to grid echt willen gaan uitrollen vanuit de showroom. Dus als je nu een vrij dure, maar binnenkort al hun modellen, en binnenkort ook Hyundai en dan heel veel andere auto's zijn ook mee bezig. Als je gewoon in de showroom dan zo'n auto koopt, dan zeggen ze, nou, Wilt u er misschien een lader van ons bij kopen? Want het is nog niet helemaal af, vehicle to grid. Zeg maar zeggen. Het protocol is nog niet genoeg gestandardiseerd. Dus nu is er nog een ladertje van de fabrikant bij nodig.
Ja, ja, ja.
Een nieuwe Cybertruck trouwens kan het ook. En ze komen er steeds meer modellen die dat kunnen.
Dus je moet wel een eigen oprit hebben.
Je moet wel voor vehicle to grid nu een eigen oprit hebben. Nu nog wel.
Oké.
Maar dat is in principe...
Maar dan kan je dus downloaden wanneer je wil de stroom en uploaden wanneer je wil. Ja, dat zijn
en dan,
niet
kan batterij,
termen,
dan kan je batterij voor jouw geld gaan verdienen. En vroeger dachten we dat gaat nooit gebeuren. Want die batterij slijt dan te snel.
Ja.
Dat is een heel lang verhaal geweest. Alleen toen kwamen we op een gegeven moment achter dat het beetje ontladen van je batterij af en toe als je helemaal vol is, dat is eigenlijk wel goed voor een batterij. Als je de hele tijd helemaal vol is, daarom zie je ook bij veel...
80%.
Precies. Precies. Dus eigenlijk zorg je bij dat vehicle to grid ervoor dat die batterij gemiddeld genomen iets lager is. En tegelijkertijd zorg je ervoor dat de snelheid van laden ontladen, dat dat niet al te snel is. En dat je het alleen doet als je niet te warm wordt. Dus dat hou je ook als randvoorwaarde mee. Dan blijkt dat die batterij helemaal niet korter meegaat. En bovendien kan die batterij ondertussen veel langer mee dan de auto zelf. Dus nu is het eigenlijk een beetje no-brainer om een beetje extra geld te verdienen. En als in Nederland dus bijvoorbeeld ook saldering er eenmaal afgaat. Hè,
ook onvermijdelijk.
Precies. Blij dat je dat ook vindt.
Ja.
Dan
wordt dat niet gebeuren hoor. Maar goed, ja.
Oké.
Okay. Niet binnenkort.
Andere discussie.
Na de volgende verkiezingen.
Nee, in de politieke realiteit bedoel jij. Maar,
dat is duidelijk. Nee, het is noodzakelijk.
Op termijn is het onvermijdelijk.
Maar het gaat niet gebeuren.
Zelfs maar, mensen die vinden dat het voorlopig niet moet. Mensen die het nu tegenhouden, zijn er volgens wel. Die ik spreek in ieder geval in politiek, zien het wel als. Die hebben zelfs gezegd van ja, we zouden gewoon een goede deal willen kunnen maken. Van als je bijvoorbeeld die dynamische energietarief of zo, als je dat soort dingen ervoor in de plaats zou zetten, wordt het heel iets anders. Maar dat willen ze niet beloven. Dat ze dat binnen een bepaalde termijn gaan realiseren.
Want dynamisch. Maar goed,
onderwerp, maar een interessant onderwerp.
Ja, ik wil nog even wat doorvragen over dat vehicle to grid. Want de infrastructuur, ik projecteer het even op mijn huis. Als jullie het niet erg vinden als voorbeeld. Ik heb zonnepanelen, die leveren terug. Daar is bepaalde infrastructuur voor aangelegd in mijn garage. Ik laat toevallig mijn auto op aan het stopcontact. Dat komt weer van een andere plek in huis. Stel dat ik zo'n auto neem die daarvoor geschikt is. Wat moet ik dan in mijn huis nog laten aanpassen rondom de meter of rondom de omvormer van de zonne-energie of wat dan ook, om dit allemaal te laten werken? Afgezien van het oplaadapparaat van de autoleverancier.
Dat weet ik eigenlijk niet precies.
Dan begint het niet met dat je in ieder geval een update moet hebben aan de warmtepomp. Dat die moet weten hoe het met het dynamische tarief gaat.
Warmtepomp heeft er niks te maken.
Het gaat erover het gebruik van stroom. Dat je dan ook die warmtepompen zo mee gaat ze in gaat zetten. En dat je die dan als... Je zou een systeempje achter de meter willen hebben. Waarin je alle grootverbruikers die maar een beetje flexibel zijn, allemaal wil betrekken. Maar hoe dat, als ik eerlijk ben, staat het op mijn lijstje van als ze die saldering een beetje afschaffen, ga ik het even uitzoeken en dan ga ik implementeren.
Ja. Nee, goed. Want ik weet vrij zeker maar dat ik niet via een willekeurig stopcontact kan terugleveren bij mij in huis. Of in ieder geval dat daar een verbouwing voor nodig zou zijn van
Een bepaalde snelheid van terugleveren. Het zal beperkt zijn, maar ik durf wel te... Nee, ik weet het gewoon niet.
Ja, wie weet. Nee, maar goed, ook voor de luisteraars.
André Speer.
Nog even een open vraag.
Ja.
Maar wel op zich heel goed nieuws dat nou opkomst is, hè? Via de laatste modellen van sommige merken.
Ja, en wat er ook gewoon een leuk weetje is, de hoeveelheid stationaire batterijen die we nodig gaan hebben om dat hele net te stabiliseren. Op termijn, die modelletjes die ik dan maak voor stel dat we alleen maar zonne-wind zouden hebben, hoeveel batterijen heb je dan nodig?
Ja.
Is een fractie van de batterij die er straks rondrijdt als iedereen elektrisch zou gaan rijden.
Ja.
Dus je hebt veel batterijcapaciteit in die auto straks.
En dat is wel interessant, want sommige mensen kopen nu nog huisaccu's. En dat is een behoorlijke aanschaf. En daar moet je ook van alles voor verbouwen. Maar als je die auto heeft de capaciteit van ongeveer 6 dure huisaccu's. En die heb je straks toch voor de deur staan.
Nou, dus er zijn nu allemaal bedrijven die leggen grote batterijparken aan. Dat zijn desinvesteringen dan op termijn?
Nee. Batterij is
voorlopig... Als die andere batterijen toch al voorhanden zijn. En bovendien daar de netcongestie veel minder mee is. Want dan heb je niet één batterij op één plek die daar meteen een overlast veroorzaakt.
Ik denk op hele lange termijn Zouden die batterijen wel eens overbodig kunnen gaan worden ooit? Ja. Maar voordat je al die auto's vehicle to grid hebt en voordat je ook nog eens een keer de op momenten dat er echt op specifieke plekken heel veel behoefte is aan batterijen, dat je dat weggemasseerd hebt met al die auto's die daar precies voor aangestuurd worden, dat duurt wel even. Bovendien, batterijen nu kunnen ook heel goed dieselaggregaten vervangen, zal ik maar zeggen, die gegarandeerde capaciteit kunnen leveren als er even iets gebeurt met de voltage of nog veel belangrijker, nog kortcyclischer met de frequentie van het elektriciteitsnet. Mm-hmm. En in principe zou dat met auto's ook heel goed kunnen. Er is zelfs een proef die New Motion op een gegeven moment, een grote laadbedrijf in Nederland, een keer gedaan heeft omdat voor Tennet.
New Motion is geassocieerd met Shell, hè, geloof ik.
Ja, het is overgenomen door Shell, door Shell. Was eerst van mensen die met alternatieve software en zo bezig waren, daar rijk in geworden waren. Maar uiteindelijk is het terechtgekomen bij Shell. En toen het nog New Motion hebben, is een keer een proef gedaan om te kijken wat kunnen met die flexibiliteit dan betekenen voor Tennet. Dat gaat prima. Dan kunnen ze af en toe die auto's allemaal, zeggen ze gewoon tegen 100.000 auto's, doe even wat minder hard laden. En dan ineens is er best wel een impact op de frequentie bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja. Goed, dat vehicle to grid, dat is dus weer een factor in de vergelijking tussen fossiele auto's en elektrische auto's. Het maakt elektrische auto's des te voordeliger.
Ja.
In feite wat het doet. Waar ik nog even met je naar zou willen kijken is, wat is nou verder de beperkende factor, hè, in de toekomstige energievoorziening? Ja. De voorradige, de installed base, ik zoek een goede Nederlandse term in elk geval, het aantal zonnepanelen dat we in Nederland hebben staan, dat is dat niet. Hè? We hebben zat zonnepanelen, eigenlijk te veel al. Want,
We hebben nog veel meer nodig, maar het is zo snel gegroeid dat we het nu een beetje moeilijk een plek kunnen geven.
Ja, want soms is de opwekking via zonnepanelen is zo groot dat we niet weten waar we ermee naartoe moeten en dan is de elektriciteitsprijs opeens negatief.
Ja.
Voor de elektriciteitsbedrijven in elk geval en voor de mensen die dynamische tarieven hebben. Dus die zonnepanelen, dat is vooralsnog geen probleem.
Geen bottleneck, moet nog steeds veel meer worden hoor.
Oké, prima. Maar dan moeten we dus daar beter mee leren omgaan. Hè? Dat dan weer wel.
Ja. Ja.
Opwekkingscapaciteit van de centrales is eigenlijk ook geen probleem. Het netwerk wel.
Het netwerk
is een belangrijke beperkende
factor. Is op dit moment de beperkende factor in de hele energietransitie.
Ja.
En dat kan je dus oplossen met allerlei buffers, batterijen, wat dan ook. Het kan je oplossen door slimmer met die stroom te gaan. Dus de pieken, zullen we zeggen, te dempen op het moment dat ze er zijn. Hè. En dat kunnen dus elektrische auto's een mooie rol inspelen. En je kan het oplossen door gewoon nieuwe elektriciteitskabels bij te leggen. Dus dat is op dit moment misschien wel het grootste probleem. Maar dat wordt over de komende 10 jaar, ja, is heel akelig om het zo te zeggen, wordt het opgelost. Ik maak allerlei mijn modelletjes, dat is eigenlijk mijn werk. Of voor bedrijventerreinen te kijken hoe ze dan toch allerlei stroom lokaal kunnen houden, zodat ze toch nog wat meer kunnen doen met het bestaande net. En dat is best wel veel te halen.
Ja, ja, ja.
Maar goed.
Door ervoor te zorgen in feite dat je dat netwerk niet hoeft te gebruiken.
Precies.
Dat je voldoende zonnepanelen hebt liggen, accu's hebt staan en dergelijke.
Precies. En vooral dat je dat netwerk niet hoeft te gebruiken op de momenten dat de pieken zodanig zijn dat het netwerk een probleem heeft.
Oh ja. Dus,
want 9 van de 10 keer is er niks aan de hand op het netwerk, maar af en toe is er file. En als er file is, moet je even uit de weg.
Ja.
En dan moet die batterij aan de gang bijvoorbeeld.
Dat is wel interessant om nog even over te hebben. Hoe kunnen dan bedrijven of consumenten misschien ook de pieken vermijden? Wat zijn dan de vuistregels die je kunt gebruiken?
Nou ja, wat we op dit moment heel veel doen, is proberen een aantal bedrijven samen te nemen. Want samen wordt het veel makkelijker om flexibiliteit te vinden dan in je eentje. Want we zeggen, voor jou is op dat moment, jij kan op sommige momenten van de dag heel makkelijk even wat minder energie gebruiken misschien. Maar op sommige momenten ook niet. Dus iedereen heeft zijn eigen momenten dat hij moeilijker kan bewegen, zou ik maar zeggen. Koelhuizen hebben een heel ander profiel, kunnen op hele andere momenten gaan bewegen bijvoorbeeld. Dan, ik noem even wat, een plek waar ze glas maken. Of
je kunt misschien tussen 5 en 7 s'morgens kun je de koeling wat harder aanzetten, zodat je hem tussen 7 en 9 niet nodig hebt.
Exact.
Dat soort dingen.
En bijvoorbeeld wat ik een keer hoorde, is van een staalbedrijf wat dan 's nachts zijn staal alvast smolt en het overdag aftapte. Nou, daar is enorm veel energie voor nodig om staal te smelten. Dus die had die ook een buffer. Dus ieder bedrijf, zullen we maar zeggen, heeft eigenlijk op andere momenten van de dag dat die mooi kan schakelen. Ook sommige bedrijven warmte over. En andere bedrijven warmte tekort. Dan kan mooi de gaskraan naar beneden of de elektrische warmtepomp even wat minder met warmte van de buurt. Dus als je een aantal op elkaar aansluit, kunnen ze slim, zullen we maar zeggen, op andere momenten energie flexibiliteit, noemen we het altijd, bieden. Plus het feit, als je samen een batterij aanschaft, kan je die waarschijnlijk daar een betere business case voor maken dan wanneer je hem in je eentje aanschaft. Want er gewoon als het ware meer stromen samen doorheen kunnen gaan. En ja, uiteindelijk zou het dan toe moeten leiden. Lukt niet altijd. Ingewikkeld verhaal. Maar dat ja, de belasting van het netwerk een stuk lager wordt. En dat ineens bijvoorbeeld de duurzaamste zonnecelfabriek, zonnepanelenfabriek van de wereld staat in Brabant. Die maken hele bijzondere dunne zonnecellen. Prachtig.
Draait
nu op een dieselaggregaat.
Ja. Zo'n beroemd voorbeeld.
Ja, dat is natuurlijk schande eigenlijk. Hè? Dus maar dat wil je niet.
Je vraagt me wel af. En dan heb je een paar bedrijven op zo'n bedrijventerrein. En ja, dan vraag je. Joh, je hebt nu een hele comfortabele positie. Je contract is groot genoeg. Je hebt nooit een probleem. Iemand anders wil hiernaast ook een bedrijf beginnen. Daar heb je helemaal geen voordeel van. Maar hij wil dat wel. Wil je alsjeblieft iets inleveren? Hoe, ja, hoe trek je dan die andere bedrijven mee om die ene, dat ene bedrijf mogelijk te maken?
Nou, ik zal heel eerlijk zijn, dat was best wel spijker op zijn kop. Dat was best wel een enorm probleem. En ik ga me daar niet populair bij maken met, bij sommige van mijn klanten, denk ik. Maar er komt nu waarschijnlijk nieuwe wetgeving. Die heet dan op zijn Engels use it or lose it.
Ja.
En op zich Nederlands hebben ze dan heel
Voor de omvang van je aansluiting. Je hebt zoveel
Dus als jij zo slim bent geweest, met een handdoekje leggen noemen ze het ook wel. Als jij zo slim bent geweest op het strand, zeg maar, zo'n hele grote handdoek neer te leggen. Ja. Heel vroeg s'ochtends al. Precies. En zodat niemand meer kan spelen op het strand, zeg maar zeggen. Je hebt iets eigenlijk best wel heel slim en goed gedaan. Maar dan zeggen we nu van
ja, asociaal is het.
Dat zou ik eigenlijk, dat weet ik eigenlijk niet zeker, maar
nee,
ik vind in ieder geval wel dat het helemaal
zijn.
Ik vind, ik weet in ieder geval wel dat het helemaal wat mij betreft niet asociaal is dat je als maatschappij zegt van ja, we gaan die handdoekjes gewoon wat anders als je niet oplicht en we zien een uur later dat je nog steeds niet op je handdoekje ligt.
Timesharing van handdoekjes, jongens.
Precies.
Ja, precies. Ook als je.
En dan is dus die perverse prik, want vaak willen die bedrijven eigenlijk best wel, ze vinden hun buren ook wel heel sympathiek, zou ik maar zeggen. Maar ja, je hebt wel een hele mooie grote handdoek en ja, verdorie, om die nog weg te geven. Nou, dus als we die nou straks gewoon weghalen, dan zeggen ze misschien ook wel van, nou, dat is een beetje pech. Dat is een beetje jammer. Maar goed, in een nieuwe situatie kunnen we eigenlijk wel zo sympathiek tegenover onze buren gaan reageren.
Ja, ja, dus dat is dat. Uiteindelijk werkt
dat
het wel.
Ik heb net van iemand van de ACM gehoord dat er eind maart gaat komen.
Oké, okay, ja, en dat gaat dan over de omvang van je aansluiting die misschien tijdelijk kleiner wordt zolang je samenwerkt. Maar je kan misschien wel weer terug als je wil.
Dat hoe dat wordt, precies geregeld voor de week eigenlijk niet.
Ik ook niet precies, maar dit
nou ja,
is wat
dat zou ik wel moeten weten voor mijn werk, maar dat moet ik nog uitzoeken.
Ja. Ja. Nou is dit een situatie, zoals ik het hoor, waarin het misschien buig of barsten, ik weet niet of het de juiste uitdrukking is, maar moest er echt even iets gebeuren. Zijn er ook bedrijventerreinen of bedrijfsverzamelgebouwen, ik weet niet wat voor systemen je tegenkomt, waar je zonder dat je nou echt hoeft in te grijpen, toch flink winst kunt maken in termen van netwerkcapaciteit? En over wat voor winst praten we dan?
Nou, ik denk, ja, de winst hangt er heel erg van af. Dus echt bij elke bedrijventerrein anders. En als je bijvoorbeeld genoeg wil investeren in batterijen, kan die winst heel groot worden, maar dan wordt het ook een beetje duur. Hè? Ik zeg altijd, als we echt alle slimmigheid op een rijtje zetten, moeten we minimaal 2 keer zoveel capaciteit het huidige netwerk kunnen halen. Maar hoe je dat dan precies definieert en wat je dan precies allemaal meeneemt en welke situatie dan, het is heel ingewikkeld. En
ja.
Ook wat bijvoorbeeld trouwens wel heel interessant wordt de komende tijd, is dat heel vaak naast bedrijventerrein natuurlijk een woonwijk ligt. Of zo, hè? Dat ligt vaak op elkaar nu vanuit netwerk.
Ik ruik kansen.
Exact. En die hebben een heel ander energieprofiel, een gebruiksprofiel dan dus dat soort kansen benutten, die factor 2. Ik denk zelf dat die conservatief is. Sommige mensen zeggen, hoe durf je het te noemen? Zoveel is het helemaal niet. Maar als je dan bedenkt dat we 250 miljard gaan uitgeven voor netverzwaring, dan moet het net ook wel 4 keer zo zwaar worden of zo, zou ik maar even zeggen. Ja. Maar dan is een verdubbeling, en ook nog eens een keer even snel, en niet over 10 jaar, van de netcapaciteit, is een hele interessante kans. En hoeveel geven we daarvan uit? Nou, wel een paar miljoen, maar dat is het dan ook. Dus dan denk ik bij mezelf van, nou, hey, die bedragen zijn elkaar niet in elkaar in evenwicht, zou ik maar zeggen. We moeten eigenlijk een paar miljard inzetten op die verslimming.
Ja.
En dan kunnen we bergen gaan verzetten.
Hey, en als je erin slaagt om ergens die netwerkcapaciteit beter te gebruiken. Hè? Dat is waar het over gaat. Wie betaalt dan de kosten en wie strijkt de winst op? Hoe werkt dat? Want het is in iedereen zijn voordeel. Hè? Het energiebedrijf profiteert ervan mee. De bedrijven zelf profiteren ervan mee. Nou ja, jij bent een bedrijf en je
stuurt
een
factuur van mij omdat ze gewoon
aan iemand.
Precies.
Ja. Maar hoe zit van de belanghebbende partijen, hoe zit dat dan?
Nou ja, dat moeten we nog echt uitvinden met elkaar. Het leuke van zo'n energy hub, van zo'n samenwerking van bedrijventerreinen, is dat je dat gewoon met elkaar kunt uitregelen. Dus je kunt gewoon zeggen van dit is er nodig, ja. Dat kan ik dan...
Met het energiebedrijf is dan ook partij en de netbeheerder en zo. Doen die mee aan dat soort procedures?
Nou, wat we heel graag zouden willen, en dan zeg ik we even bijna iedereen in... Nou ja, nee, weet ik niet precies.
Stakeholders.
Heel veel stakeholders zouden het heel fijn vinden. Ja. Als een netbeheerder zou zeggen van hey, als wij geld verdienen, zou ik maar zeggen, kun je er een gedeelte van krijgen. Dat is altijd heel lastig gegaan.
Ja.
Maar nu is het dus een hele interessante, veel simpeler prikkel. Want nu kan je tegen de netbeheerder zeggen van... je geeft me gewoon een aansluiting niet die ik nodig heb. En dat is eigenlijk nog veel waardevoller voor mij... dan wanneer je een gedeelte van mijn stroom zou betalen... of pieken zou betalen. Dus onder welke voorwaarden krijg ik die aansluiting wel? Dus ineens hebben we never waste a good crisis. We hebben nu een heel interessant model in een moment in de tijd... dat we een eigenlijk heel simpele... haast digitale probleem en oplossing hebben. Krijg ik wel of geen netaansluiting? En dan kunnen gewoon zo'n bedrijventerrein kan dan zelf een beetje slim gaan worden. En gaan kijken van hoe kan ik regelen dat er meer netaansluitingen bij komen. En dan kan gewoon de partij die krijgt, kan gewoon tegen zijn buren zeggen van nou heb ik best wel wat voor over. Dus ik betaal wel een beetje mee in die batterij. Ik zorg voor de oprichting van de stichting enzovoort. Dat soort dingen. Dus dat is op dit moment het spelletje. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat bijvoorbeeld opwekpartijen, de netbeheerder... en ook de overheid, alle drie zeggen van... hey, we moeten eigenlijk berekenen wat ons belang in deze is.
Ja, ja, ja.
En dat gaan we een beetje bijdragen... vanuit onze persoonlijke business case, maatschappelijk oogpunt. Maar op een of andere manier is dat heel ingewikkeld.
Is het eigenlijk ook al, want we hadden het net over... dat auto's en batterijen hetzelfde kan zijn. Ja. Dat je bij zo'n bedrijventerrein zegt... nou, we gaan helemaal geen batterijen investeren. We geven iedereen een elektrische auto... en dan zorgen we dat er altijd voldoende hier thuis staan... voor het geval het nodig is. Is dat iets waarover nagedacht wordt?
Dat ligt best wel lastig, want die auto's die zijn er maar gedeeltelijk. Maar inderdaad, als er heel veel mensen, als je dat modelleert, dan zie je inderdaad dat als er bijvoorbeeld een enorme zonnepiek is, die kan je ook vrij makkelijk wegcurtelen, heb je de winter weer niet. Dus, maar er is best wel veel te halen. Wat we in ieder geval sowieso al wel zien als praktisch voorbeeld, wat heel veel gedaan wordt, is dat bedrijventerreinen waar ook logistiek belangrijk is, die willen binnenkort heel veel elektrische vrachtwagens hebben. Want die hebben te horen gekregen allerlei zero-emissiezones waar we rekening mee moeten houden. En uiteindelijk moeten we zelfs helemaal over. En sommigen willen dat gewoon het enthousiasme. En sommigen zeggen, hey, het is goedkoper. Ik voorspel dat het lang voor 2030 veel goedkoper is. En dat je dan heel slecht kan concurreren met een elektrische vrachtwagen die niet elektrisch is. Maar goed, die komen er steeds meer bij. En dan kunnen ze in eerste instantie geen aansluiting krijgen. Want die dingen allemaal opladen heb je best wel een flinke aansluiting voor nodig. Totdat blijkt dat je dat prima 's nachts kunt doen. En dat er s'nachts eigenlijk nog best wel ruimte zat is op dat bedrijventerrein, op het elektriciteitsnet. Dus dat is de eerste vorm van slimmigheid die je vaak ziet. En je kan zelfs vehicle to grid met vrachtwagens wel vrij makkelijk gaan doen, want het wordt een beetje ingewikkeld, maar hij is technoloog.
Ja, je mag dat.
Als je elektrische auto's maar zeggen wil ontladen, dan heb je daar dus iets voor nodig wat de andere kant op kan. Een bidirectionele lader.
Ja,
precies.
Daar had ik
en de meeste auto's hebben dat nog niet. Dus je moet echt iets in een auto ingebouwd worden wat de andere kant op kan. Maar trucks, die moeten zoveel vermogen hebben ze nodig om te laden, dat die meestal gewoon een snellader van een auto gebruiken als gewone lader van een truck. Zo kan je het wel een beetje zien. En die snelladers van die auto hebben dus alle spullenboel, zal ik maar zeggen, om bij de kant op te gaan. DC laad spullenboel. Hebben ze al in de laadpaal zitten in plaats van in de truck zelf. Dus de facto zijn vrachtwagens eigenlijk al meteen geschikt voor bidirectioneel laden. Voor vehicle grid laden.
Ik
verwacht dat bij vrachtwagens ook een beetje sneller gaat dan bij auto's nog.
Ja.
Interessant.
Heel mooi.
Ja.
We zitten zo'n beetje aan de test. Sterker nog, we zijn best wel een beetje
lang.
We zitten al over het uur. Maar Mark, als jij nog... een belangrijke vraag hebt. Dan...
Nee, ik heb een heleboel vragen die we allemaal nog zouden kunnen bespreken. Maar laten we dat niet doen.
Goed, dan gaan we het hierbij laten. Tenzij jij ook nog iets kwijt wilt wat...
Nee, ik vond het een hartstikke leuk gesprek. Het ging over allerlei andere onderwerpen. We hebben het systeem over het groter gemaakt dan alleen die elektrische auto.
Ja, dat komt
niet voor mij. En dat is voor mij juist waar het om gaat, zou ik zeggen. De elektrische auto zien in de context. Ja. Dus ik vond het een super gesprek.
Oké, mooi. Nou, ik hoop dat de luisteraars dat ook hebben gevonden. Ik dank Auke Hoekstra. Ik dank Mark Beekhuis.
Dan dank ik Herbert.
Ja, dat is heel fijn. Dank luisteraars. En heel graag tot de volgende week bij de volgende Technoloog. Dag allemaal.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.